Zo, nogmaals een goede avond. De opname staat nu ook aan, dus mensen in de file die kunnen ook meegenieten. Nou, spannend onderwerp vanavond. Hè. Mijn geliefde wil echt niet geloven, wat doet God? Ja, eigenlijk is dit een vraag die ik wil stellen aan evangelische christenen of christenen die geloven dat er zoiets bestaat als een vrije wil. Als je kijkt naar de Calvinisten, de echte Calvinisten, misschien zijn er onder ons ook hoor, maar voor hun is dit eigenlijk geen vraag. Want God heeft het toch allemaal al van tevoren bedacht. Hij heeft van tevoren al een x-aantal uitverkorenen uitgekozen en die worden gered. En ja, die komen dan dus ook tot geloof. Dus ja, dan is dit ook geen vraag. Als je geliefde niet wil geloven, ja, dan is je geliefde kennelijk niet uitverkoren. Dus dan ben je van dat probleem af. Dus die categorie mensen, gelovigen, die ik ook van harte de hand wil schudden, ook al ben ik het keihard op dit punt natuurlijk met hun oneens. Ja, die hebben deze vraag niet. Dus het gaat meer om, ja, die groep van gelovigen die zegt van ja, joh, Wim, sympathiek. Wat jullie beweren met In Perspectief. Reuze sympathiek, maar je schiet door. Kijk, uiteindelijk zal God toch niemand dwingen. Het aanbod van genade is daar. Maar ja, als je iemand er nou geen ja op wil zeggen, hoe pijnlijk dat ook is, ja, dan houdt het ook een keer op. Nou, daar hebben we het vanavond over. Maar laten we eerst eens gaan kijken naar een paar teksten. Om even een beetje een soort basis neer te zetten. Wat God heeft ons bedacht. Psalm 139. Al voordat dat vormeloze begin. God was er al bij betrokken. Dus God staat aan de basis van ieder mensenleven. Bijvoorbeeld Psalm 139. Hij heeft ons bedacht. Hij sprak en het was er. Wat wil die nu eigenlijk? Wat is zijn doel? Daar zegt de Bijbel het een en ander over. De eerste tekst die ik met jullie wil lezen is in 1 Timotheus 2, vers 4 tot en met 6. Daar staat, het is in de NBV-vertaling, daar heb ik nog een tekst en die lees ik weer uit de MBG-vertaling. We gaan lekker goochelen met vertalingen. Het gaat natuurlijk eigenlijk om wat er in de grondtekst staat, maar dit geeft een mooi beeld. Wat wil God nu eigenlijk? Ik pak hem er even bij vanuit. Nee, laat ik hem even hier uitlezen. Die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Dus redding en de waarheid leren kennen hoort bij elkaar. Moet je even vasthouden voor straks in het verhaal. Want er is maar één God en één bemiddelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. Ik pak toch 1 Timotheüs 2 er nog even bij, ook vanuit de MBG-vertaling. Eigenlijk begin ik een beetje op een raar moment in die tekst. 1 Timotheüs 2. Daar staat dan, dit is goed en aangenaam voor God, onze heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Dus wat is nou de wil van God? Wat wil die nu graag? Hij wil dat alle mensen behouden worden. Nou staat hier het woordje wil, dat is het woordje telo of teleo in het Grieks. En daar kun je verschillende kanten mee op. Je kunt zeggen, nou, God heeft het in zijn gedachten. Of hij bedoelt het. Of het is zijn verlangen, het is zijn wens. Of het is iets wat hij heel graag wil. Dus met dat ene woordje kun je die kant erop. Ze hebben nu gekozen in de NBV-vertaling. Die wil dat alle mensen gered worden. Je zou kunnen vertalen met die bedoelt of die van plan is. Of die ernaar verlangt. Hè? En nu zijn er ook mensen die zeggen ja, hier moet je eigenlijk vertalen met wensen of verlangen. Met andere woorden, God zou het wenst het wel. Maar ja, het is maar de vraag of dat gaat lukken. Nou, zoals de NBV-vertaling heeft vertaald, lijkt het er meer op, ja, Gods wil, ja, wie kan Gods wil weerstaan? Maar, nog een paar andere teksten. Efeze 1, vers 11. Dus we gaan eerst eens kijken van, wat wil God nu eigenlijk? Voordat we het over onze geliefde hebben. Stel je nou eens voor, je bent Gods geliefde. Nou, wat wil God dan eigenlijk met jou? Nou, daar hebben we net al een tekst van gezien. Hij wenst en hij verlangt ernaar en hij wil dat jij gered wordt. Want jij bent zijn geliefde. Wij zijn tenslotte mensen door hem bedacht. Uniek, onvervangbaar, niet te kopiëren en met een hele goede kopieerbeveiliging. Die is nog niet gekraakt. Dan staat er in Efeze 1, vers 11, de manier waarop God werkt. Dit gaat over de Heer Jezus, dit vers. We vatten er middenin, ik zal even iets eerder beginnen in de MBG-vertaling. Wat heeft hij zich voorgenomen in Jezus? Hij heeft zich in hem voorgenomen om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten of samen te brengen. En dan komt het vers wat hier op de biemen staat. In hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem. Hoe werkt God nu? Hè? Die in alles werkt naar de raad van zijn wil. Dat is apart. Dat woordje raad, dat is een ander woord dan wil. Dat kun je vertalen met besluit of plan. Met andere woorden, God heeft een plan. Hij heeft een raad. En vanuit dat plan werkt hij naar zijn wil toe. Zij heeft een plan en dat plan dat omvat alles. En uiteindelijk werkt hij naar de uitvoering van zijn wil toe. Zo staat het hier eigenlijk. En in dat plan hebben wij ook een bepaalde plek. Maar goed, oké, dat is dat plan, dat is het grote plaatje. Maar er staan toch ook andere versen in de Bijbel. Bijvoorbeeld, dan komen we meer bij de vrije wil. Of de eigen wil, of de beperkte vrije wil. Want ja, je moet toch wel geloven. Het is mooi dat God een plan heeft en dat hij wenst en wil en besluit dat iedereen behouden zal worden. Maar er zijn toch ook andere teksten die bij een voorwaardelijk evangelie toch wel hoort. De voorwaarde is namelijk altijd geloven. En ja, die teksten staan toch niet voor niks. Bijvoorbeeld Romeinen 1 vers 16. Een hele beroemde. Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht. Voor wie dan? Voor allen die geloven. Voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volkeren. Dat woordje geloven, dat kun je heel goed vertalen ook, eigenlijk veel mooier nog, met vertrouwen. Met overtuigd zijn van iets, maar ook je toevertrouwen aan iemand. Want het gaat natuurlijk niet om een abstracte theorie of zo die je moet geloven, of een aantal dogma's, maar het gaat erom dat je je toevertrouwt aan een persoon, namelijk aan Jezus. En dat is ten diepste geloven, je toevertrouwen aan iemand. En nou, dit lijkt toch wel behoorlijk voorwaardelijk. Nog eentje, die u allemaal misschien wel uit uw hoofd kent. Nog een voorwaardelijke. Johannes 3, vers 16. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Kent u dat nog? Daar moet je je eigen naam invullen, toch? Het is helemaal niet verkeerd om daar je eigen naam in te vullen. En als je daar je eigen naam in kunt vullen, nou, dan ga je niet verloren. Maar dan heb je eeuwig leven. Dan mag je daar zeker van zijn. Maar, als je dan het vers daarna leest, dan raak je alweer een beetje in verwarring. Eens kijken wat er daarna komt. Dat lijkt een beetje met elkaar in tegenspraak. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Ja, hallo, wacht nou eens eventjes. Is het nou vers 16? Of is het nou vers 17? Wat is het nou? Of is het allebei waar? Oké, nou, even in je achterhoofd houden. Dat is op zich apart, want hier zie je weer dat grote plan. Wat was God nou eigenlijk van plan in Jezus? Nou, de wereld redden. Hoe doet hij dat dan? Door op Jezus te vertrouwen, hou je hem als het ware vast en hij trekt je er doorheen. Hij trekt je dwars door die dood heen, dat nieuwe leven in. In hem zijn we gered. Buiten hem dus niet. Met andere woorden, buiten hem ben je gewoon verloren. Nou. Dus kennelijk zit er een link tussen de een en tussen de ander. Dit vers hadden we al een keer gehad. Dus die Ja, Anja heeft de presentatie gemaakt. Ik denk van nou, wat heeft Wim het goed voor elkaar? Want ik ben een beetje lui ingesteld. Met andere woorden, ik heb nooit tijd om een PowerPoint presentatie te maken. Ik heb voor allerlei dingen tijd, maar daar niet voor. Dus wat zei Anja nu? Ik moest vandaag nog een uurtje of zes les geven. Dus ik heb nog een 200 pubers langs gehad vandaag. Dat was erg gezellig. En dus Anja die had vrij vandaag. Alhoewel, ja, ze moest vier kinderen opvoeden. Hè, noem dat maar vrij. Maar in ieder geval, die heeft even de PowerPoint gemaakt. Nou, je ziet hier ook weer iets over dat plan. Dus aan de ene kant voorwaardelijk. God eist geloof. Pas dan word je behouden. En aan de andere kant heb je dat grote plan. Waar het wel lijkt alsof het einddoel vaststaat. Dit is ook weer zo'n beroemde of beruchte. Het is net hoe je er tegenaan kijkt. 1 Korinthe 15 vers 28. Waar weer heel absoluut staat. Dat, ik zal hem ook even bijzoeken in de NBG vertaling. He, u zult straks wel merken waar ik naartoe werk hoor. Waarom nou zo'n omweg? Nou, omdat we het proberen vanuit de Bijbel neer te zetten. En dan gaan we eens denken van, wat is nou een vrije wil eigenlijk? En als iemand nou tegen kiest, wat doet hij dan eigenlijk? En hoe ver kiest hij tegen? Daar gaan we straks allemaal weer over nadenken. Maar we zetten eerst het kader neer van waaruit we daarover nadenken. He, dat het geen gezwam in de ruimte wordt, zeg maar. Zelfs niet in de EH-ruimte. Dus 1 Korinthe 15. Maar eventjes vanaf vers 20 lees ik het en dan werken we hier naartoe. Daar staat over de opwekking, Jezus wordt uit de doden opgewekt en daarna worden er heel veel mensen uit de dood opgewekt. En dan komt het, 1 Korinthe 15 vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want, terwijl de dood er is door een mens, zo is ook de opstanding der doden door een mens. En dan gaat Paulus alvast een schot voor de boeg geven. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Weer heel absoluut. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Daarna het einde. Pas op, dat woordje einde, er staat het woordje telos in het Grieks. En dat betekent doeleinde. Dus daarna komt het uiteindelijke doel. Zo staat het er vanuit het Grieks. Je zou het in de Nederlandse vertaling bijna anders lezen. Daarna het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want hij moet als koning heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Christus heerst als koning voor eeuwig. Ja, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Dan eindigt het koningschap, het eeuwige koningschap. Dat is ook een wonder. De laatste vijand die onttroond wordt is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. Wacht even. Ja, God zelf heeft zich nooit aan Christus onderworpen. Het hoefde ook niet, want God is God. En dan, als alles aan Christus onderworpen is, zal ook de Zoon zich aan hem, aan God de Vader, onderwerpen die hem alles onderworpen heeft. Opdat God zij alles in allen. Weet u, dat alles in allen vind ik altijd zo vaag klinken, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Alles in allen, lijkt bijna gaan we dan op in het grote al of zo. Nee, natuurlijk is onzin. Nee, hier heeft vertaald opdat God over alles en alles zal regeren. Ja, dat vind ik ook weer een beetje. Want het woordje regeren staat er namelijk helemaal niet in. Dus dat is gewoon puur toegevoegd om het wat minder abstract te maken. Want het klinkt zo abstract. Wat is nou, God is alles in allen. Nou, misschien klinkt het al minder abstract als je weet dat de Bijbel zegt dat we op dit moment als gelovigen, dat we met Christus verborgen zijn in God. Nou, zijn wij nu opgegaan in een soort, we zien er nog redelijk individueel uit. We hebben nog ons eigen karakter. Dus zo eng is dat dus kennelijk niet. Dus wij zijn met Christus verborgen in God. Dat is nu onze positie als gelovigen in Jezus. Nou, ik denk dat je het zo ook moet zien. Dat God alles in allen wordt. Die positie die wij nu al hebben. Nou, die zullen allen ontvangen. Wij zijn de eerstelingen en de rest volgt. En als er één schaap over de dam is, volgt zelfs het laatste zwarte schaap. Nou, hetzelfde beeld vind je weer terug in Colossenzen 1. waar staat over de Heer Jezus, ook dit is weer redelijk absoluut, en daar staat, in hem, in Christus is alles geschapen, alles in de hemel, alles op de aarde, zichtbare, onzichtbare, vorsten, heersers, machten, krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Als je het even op je inhoud werken, dan is dit al bijna niet te bevatten, hè, met je verstand. Wij lokaliseren het. Hier is God en daar is God niet. Zondag, als wij toevallig kerkdienst houden om 10 uur, is hij daar aanwezig. Hopelijk verslaapt hij zich niet. Maar we gaan het lokaliseren. Hè? Maar dat doet de Bijbel niet. Heel absoluut. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeboren van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Let op deze vertalingen. Want een beetje sneaky. God wilde het wel, maar is dat niet gelukt? Alles op aarde en alles in de hemel door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Nou, dit is een beetje een wish-wish vertaling. Vanuit het Grieks staat er heel absoluut. Dus dat met hem willen verzoenen, nee, staat gewoon, hij heeft alles met zich verzoend. He, dus dat absolute lees je wel in de Griekse tekst, lees je niet meer in de NBV-vertaling. Dus dat moet u even vasthouden. Dus dit is weer een vrij absoluut vers. Trouwens in de NBG hebben ze het wel zo vertaald, in de Statenvertaling ook, in de Telos-vertaling, die hebben jullie daar, hebben ze het ook netjes vertaald. De NBV heeft het wat afgezwakt. Nou, dan vraag je natuurlijk af, hè, als God nou zo'n fantastisch plan heeft, waarin hij eigenlijk het einde al vanaf het begin verkondigt, want zo is God, hè. Hij heeft overzicht over de tijden. Jezus zegt ergens, even kijken, ja, Jezus zegt tegen mensen om hem heen, als je nou, wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw. Ga ik wat ondeugende dingen zeggen, als er nu inderdaad zo verschrikkelijk veel mensen, want hoe verschrikkelijk veel mensen willen er niet? En er zijn er heel wat. Zeer frustrerend. Ga eens evangeliseren op Hoogkaterijn. Ik heb het 3 jaar gedaan. Dan merk je hoeveel mensen er niet willen. Of zoiets hebben van... Hij heeft God de kosten allemaal goed berekend. Hij wilde een toren bouwen. We hebben net gezien wat zijn doel is. Wat zijn plan is. Maar... of... moeten we werkelijk concluderen dat God van tevoren wist dat er heel veel mensen niet zouden willen? En het toch heeft gedaan. Dat is ook lastig, hè? Dus de kosten berekenen. Nu ga ik even uit al van het negatieve scenario. Van als nou al die geliefden echt nou eindeloos naar een hel gaan en daar gepijnigd worden. Heeft God aan de kosten wel goed berekend? Dit zegt Jezus. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Wil staat weer voor je telio, de wens, het verlangen, het besluit. Dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan. Maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. Vers 39 is wel heel absoluut. Want wie is er allemaal aan Jezus toevertrouwd? Nou, in Romeinen 5 lees ik bijvoorbeeld dat hij de laatste Adam is. En dat hij eigenlijk de vervulling is van de eerste Adam. Dus alle Adamieten, nakomelingen van Adam en Eva, die zijn aan hem toevertrouwd. Hij was de zoon des mensen. En de wil van God is dat hij niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan... maar dat ik hen alle laat opstaan op de laatste dag. Hier zit al een sleutel, hè? Wat is nou de sleutel? Nou, eigenlijk hetzelfde wat je in 1 Korinthe weer vindt. Er staat op de laatste dag. En als je daar eens gaat kijken van wat betekent het nou op de laatste dag. Daar staat zoiets als op het laatste der tijden. Leg dat eens naast 1 Korinthe 15. dat er een rangorde is in de opstanding, dat vind je hier op verborgen wijze eigenlijk al terug in de woorden van Jezus. Allen zijn aan hem toevertrouwd, heel het nageslacht van Adam, maar de opdracht die hij heeft gekregen is dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. Op het laatste der tijden. Nou, het gros van de mensheid hoort daarbij. Die eersteling, wij, het lichaam van Christus, is zelfs, Paulus noemt het, een verborgenheid, een geheim. Een geheim. Met andere woorden, ook hier zie je weer die tweedeling, want daarna gaat het verder. Dit wil mijn vader. En nu lijkt het weer voorwaardelijk. Zie je dat? Steeds het een en het ander. Dit wil mijn vader, dat iedereen die de zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken. Dus kennelijk is het allebei waar. Zie je dat? Dus geloof is een sleutel. Geloof is de weg. Maar vanaf vers 39 is het ook weer absoluut en voor allen. Dit lijkt wel een christelijk mysterie. Deze slaan we even over. Nu zijn we zover dat we even een stap verder gaan zetten. Want nu gaan we eens kijken van, we gaan nu het brein maar even in, hè, van hoe zit dat nu precies. En we gaan eens met elkaar nadenken. We gaan eens met elkaar nadenken. Hoe zit dat nou met die vrije wil? Heeft God nou van tevoren geweten dat zijn overwinning nooit helemaal volledig zou kunnen zijn? En spant hij zich nu eigenlijk in, zo hard mogelijk, om zijn nederlaag te beperken en zijn verliezen zo laag mogelijk te houden? Is dat het? Ik hoor wel eens om me heen, in evangelische kring, waar ik me trouwens van harte mee verbonden voel hoor. Maar redden wat er te redden valt. Doe je best. Ik heb zelfs iemand een keer horen zeggen, daar schrok ik wel een beetje van hoor. Die zei tegen een aantal jongerenwerkers, zei hij van, beste mensen, het is jullie verantwoordelijkheid of die jongeren die je onder je hoede hebt, of ze gered zullen worden of niet. Wow, ik zou nooit geen tienerwerk meer doen. Als dat mijn verantwoordelijkheid was, ik zou het niet meer aandurven. Hij zei dus, misschien is het wel de enige gelegenheid die ze krijgen in hun leven. Heavy, heavy. Ik heb later uitgebreid met die jonge man doorgepraat, maar ik kon daar toch even niet helemaal zo op die manier tegenaan kijken. Maar, of, dat geloof ik, ik haal sommige gedachten, ik heb dit boek nog eens heel goed op na zitten lezen, Thomas Talbot, die gaat hier ook uitgebreid op in, een zeer ingewikkeld hoofdstuk. Dus ik heb het een paar keer gelezen en ik denk dat ik het een beetje begrijp. Maar misschien begrijp ik het helemaal niet hoor, dus ik leg het op mijn manier uit. Maar ik kan er wel wat mee wat hij daarmee doet. Sommige dingen ga ik er een andere kant mee op, maar af en toe zal ik hem even citeren. Hoe zit dat nou met vrije wil? Nou, ik geloof, als je kijkt naar je moet tot geloof komen, er worden wetten gesteld, je hebt verantwoordelijkheid. Mensen worden geoordeeld. Nou, als je inderdaad zo'n marionet zou zijn, zoals dat eerste plaatje, dat is het einde van de menselijke verantwoordelijkheid. Want ja, als God nu werkelijk alles bestuurt, en hij weet alles van tevoren, en eigenlijk is dat, haal je daarmee de menselijke vrije wil volledig onderuit. Je creëert een volledig determinisme, zoals je dat noemt. Met andere woorden, dan krijg je een godsbeeld dat God eigenlijk alles doet. Wel via ons, maar ja, hij doet alles. Want hij weet het van tevoren, hij plant het van tevoren en hij voert het ook uit door ons heen. Nou, dan krijg je, ik zal het nu niet helemaal door gaan redeneren, maar dan krijg je een hele enge ding hoor. He, dan is die kindermoordenaar, die is het op dat moment Gods wil aan het uitvoeren. Want ja, wat kan hij nou doen zonder God? Hij plant het toch allemaal? Dat wordt heel, heel eng. Je zou denk ik anders moeten zien. Binnen die raad van God hebben we dus. Binnen die raad, binnen dat fundament wat hij neerzet, hebben we heel veel speelruimte. Kunnen we alle kanten op. Beperkt natuurlijk, want we hebben er niet voor gekozen dat we in Nederland geboren werden. We hebben niet voor gekozen hoe we eruit zien, hoe ons hersenpan werkt. Heel veel dingen hebben we niet voor gekozen. Maar daarbinnen hebben we keuzemogelijkheden. Morele keuzemogelijkheden. Maar God is een grootmeester. Bedenk een potje schaak. Wie van u schaakt er wel eens? Oké. Eén. Dat is geen goed voorbeeld, geloof ik. Hè? Maar bedenk een potje schaak. Nou, als je een beginneling bent en je begint te schaken en je schaakt tegen een grootmeester, dan weet je al van tevoren wie er wint. Hij zet je op een gegeven moment schaakmat. Nou, zo moet je denk ik een beetje zien met onze vrije wil. We hebben onze vrije wil, maar we schaken met een grootmeester. En die grootmeester die heeft niet al onze zetten geprogrammeerd. Dat hoeft ook helemaal niet. Want hij weet altijd die tegenzetten te bedenken, waardoor hij ons uiteindelijk schaakmat krijgt. Dus ik denk dat is wat Thomas Talbot noemt de onvoorwaardelijke liefde. Sommige mensen hebben wat gestijgerd tegen die titel. En die zeiden de onvoorwaardelijke liefde van God. Of nee, sorry, de onweerstaanbare liefde van God. Heb je dan nog wel een vrije wil als het onweerstaanbaar is? Nou, dat is nou precies de vraag die een beginnende schaker zich misschien afvraagt als hij tegen een grootmeester speelt. Maak ik wel een kans? Ja, is het evangelie dan kansberekening? Ja, ik heb een kans dat ik gered word. Ik heb een kans dat ik niet gered word. Sommige mensen hebben het dan over, Wim, wat jij zegt is een tweede kans. Meestal zeg ik dan, maar ik geloof ook niet in een eerste kans. Hoe zit dat dan met kans? Nou, het is een beginneling die schaakt tegen een grootmeester. Dat is onze vrije wil, denk ik. Schat ik een beetje in. En nu gaan we nog even een stukje verder de diepte in. Doet uw gordels vast. Blijf rustig zitten en ademhalen. Als u het even niet begrijpt, straks is de koffie. En dan kunnen we weer opnieuw aan de slag. En dan mag u allemaal ingewikkelde vragen stellen. Zal ik nog ingewikkelde antwoorden geven. Dan begrijpen we helemaal niks meer van. En dan snappen we met elkaar niks van. En dan zeggen we, God is groter dan ons verstand. Nou, dat is sowieso waar, hè? Maar daar gaan we. Nou, wat betekent nou? En we hebben het Bijbels fundament een beetje met elkaar neergelegd, hè, de kaders. Wat betekent nou de opmerking dat iemand vrijwillig en voor altijd de Heere God verwerpt? Wat is er aan je? Oké. Dus wat betekent iemand vrijwillig verwerpt die God? Als God nou inderdaad een liefdevolle God is. Even kijken, waar heb ik dat mooie plaatje? Oh ja. Ja, dit is wel een leuke. Ik moet er even bij pakken. Deze. Nou, die heeft Anja ontdekt. Vond ik wel leuk. Love and the Bird of the Universe. Ja. Het is geen bijbeltekst. Het is ook een beetje een eng plaatje misschien wel. Maar ook wel heel erg mooi. Met andere woorden. God heeft dit universum bedacht. En God is een volstrekt liefdevolle God. Kijk naar 1 Johannes 4. Daar staat zelfs letterlijk. God is liefde. Zijn wezen is liefde. Dus wat uit hem voort is gekomen, die schepping, die heeft hij gecreëerd vanuit liefde. Hij wilde partners. Mensen die tegenover hem staan. Hè? Met andere woorden, als een werkelijk liefdevolle God ons heeft geschapen. En die liefdevolle God, die wil het beste. Ik maak hem even heel persoonlijk. Hè? Die wil het beste voor die geliefde van je die niet wil geloven. Of die niet kan geloven. Of die zegt, nee, dat hoef ik niet. Die wil het beste voor die persoon. Die wil volmaakt geluk. Die wil dat de diepste verlangens van iemand uitkomen. Die wil in onze behoeften rijkelijk voorzien. Hè, wat Paulus zegt over de Heere God. Ja, dan sluit het eigenlijk naadloos aan bij wat die persoon zelf wil. Want wat wil ik als mens? Ik wil gelukkig worden. Eigenlijk volmaakt gelukkig. Is dat haalbaar? Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand waarvan ik houden kon. Maar toch zou ik zo graag willen dat ik net iets vaker gewoon simpelweg gelukkig was. Dus kennelijk is het zelfs, als het materialistisch voor de wind gaat, nog niet zo eenvoudig om gelukkig te zijn. Maar God wil, wij willen volmaakt gelukkig zijn. We willen het goede, willen we, voor onszelf. Als God dat nou ook wil, dan is het eigenlijk vreemd. Want hoe moet je ongehoorzaamheid en weerstand tegen God dan verstaan? Waarom zou iemand nou, wetend dat God eigenlijk het goede en het beste met hem wil, bewust kiezen tegen God, als hij de consequenties daarvan doorziet, dat hoe meer hij kiest tegen God, hoe erger hij zichzelf in de nesten werkt en hoe minder geluk hij uiteindelijk zal ervaren. Bent u er nog? Ja? Kunt u deze reden nog een beetje volgen? Ik probeer uit te vinden waarom iemand nou tegen God kiest, hè? Probeer ik een beetje mijn vingers achter te krijgen. Het eerste wat je dan moet afvragen, denk ik, is die persoon wel goed, wel volledig geïnformeerd? Dat is het eerste. Is die persoon wel volledig geïnformeerd? Of is er misschien sprake van misleiding? Of van keihard foutieve informatie? Hij heeft gewoon foute informatie gekregen over God. Of gewoon onwetendheid. Je kiest ergens tegen, maar je weet eigenlijk helemaal niet waar je tegen kiest. Nou God, dat hoeft voor mij niet. Of je hebt voorbeelden gezien waar je denkt van nou, als dat christenen zijn, nou dan hoeft God voor mij niet. Waar kies je dan precies tegen? Op grond waarvan maakt iemand een keuze tegen God? Voorbeeldje. De apostel Paulus. Er zitten ergens in Handelingen. Die dacht dat hij volledig geïnformeerd was. Hij was een rabbi, een jonge rabbi. En hij vervolgde de christenen. En hij vond dat hij Gods werk aan het doen was. En hij koos keihard tegen Jezus. Uit volle overtuiging. En dan komt hij op de weg naar Damascus. En daar komt hij Jezus tegen. En Jezus zegt tegen hem: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En Paulus schrikt zich helemaal wezenloos. Letterlijk wezenloos. Want hij krijgt daarna ook een ander wezen. Hij wordt een nieuw mens. Hij dacht dat hij volledig geïnformeerd was. Maar wat bleek, hij was misleid. Hij was onwetend. En als iemand nou volledig geïnformeerd is en weet wat de consequenties zijn en dat elke tegenstand voor hem meer ellende oplevert, dan is eigenlijk het motief om tegen God te kiezen wel erg irrationeel. Het gaat eigenlijk tegen je denken in. En, Thomas Tabbel heeft er een leuk voorbeeldje bij. Bij deze manier van kiezen op bladzijde, kijk hoor, ik lees even een klein stukje voor. Hij schrijft het volgende. Stel je voor dat er een jonge knul tot ontzetting van zijn ouders met geweld uit de buurt van vuur gehouden moet worden, omdat hij daar zijn hand insteekt en niet terugtrekt. Ga er daarbij vanuit dat deze jongen geen bovennatuurlijk zenuwstelsel heeft en dus de gebruikelijke pijnprikkels ervaart. Nou, steek je hand eens in het vuur en hou hem in het vuur. Ik heb het nooit gedaan, maar het lijkt me geen pretje. Hij heeft dus niet alleen geen enkele aanleiding voor dit vreemde gedrag, maar juist zeer sterke redenen om het te laten. We kunnen ons voorstellen dat hij het uitschreeuwt van pijn en ellende terwijl zijn hand zich in het vuur bevindt, maar desondanks laat hij zijn hand daar. Wat zou hij nou met zo'n jongen doen? Zeg je van joh, nou, zou je het nou wel doen, joh? Dat helpt niet, hè? Dat helpt niet. Zo te zien is er ook helemaal niets dat hem ertoe dwingt. Maar om onbegrijpelijke redenen doet hij het gewoon. Terwijl niets in zijn omgeving hem daartoe blijkt aan te zetten. Wat gebeurt er met zo'n jongen, denk je, in Nederland? Wat zal er gebeuren? Psychiatrie. Waarom dan? Nou, hij maakt een keuze die niet rationeel is. Hij doet iets. Ja, dat doet geen normaal mens. Je gaat niet willen ze weten, is je hand. Misschien daarna zijn andere hand. Nee, dan wordt hij daar uit dat vuur getrokken. En dan moet hij behandeld worden. Nou, toch zeggen we tegelijkertijd van mensen die tegen God kiezen. Nou ja, ze hebben er toch zelf voor gekozen. Ja, maar hoe zijn ze dan geïnformeerd? Waar kiezen ze dan precies tegen? De Bijbel zegt, we zitten, en nu komen we weer terug, dit is een stukje even wat hersengymnastiek, hè? We zitten gevangen in illusies. Dat wist u misschien nog niet, maar we zijn allemaal gevangen in illusies. We hebben nog steeds denkbeelden, misschien nu al zwarte vlekken. Misschien ben ik er nu wel een zwarte vlek van mij aan het vertellen. En denk van, nou, die Hoogendijk, wat hij nu al heeft verteld. En dat ik u volgende studieavond zeg, nou, nu weet ik hoe het echt zit. Maar ja, dat weet ik nog niet. Dan moet u de volgende studieavond ook komen. Maar dan spreekt Klaas Schovers van, ja, dat schiet ook weer niet op dan. Hè? Dus we zitten gevangen in illusies. Romeinen 8 zegt. Ja, deze teksten had Anja niet meer, dus jij zou het op de Bijbel kunnen zetten. Ik had er vanavond helaas geen tijd meer voor. Romeinen 8 noemt het anders, die illusies. Daar staat. Vanaf vers 20. Een heel wonderlijk vers, daar zegt Paulus, want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. Met andere woorden, we zitten gevangen in vruchteloosheid. En wat is vruchteloosheid? Zinloosheid. Het akelige gevoel dat wat we doen geen zin heeft. Dat is een akelig gevoel. Dus dat proberen we op alle mogelijke manieren proberen we dat op te vullen met een soort kunstmatige zinbeleving of zo. He, maar zinloosheid. Dat is een illusie. Denk ook bijvoorbeeld, dat verhaal uit de Bijbel kent u wel, het verhaal van de jongste zoon. Kent u nog die gelijkenis van Jezus? Die vader met die twee zonen. En de jongste zoon zegt tegen zijn pa. Geef mij het deel van de erfenis waar ik recht op heb. Nou, dat is eigenlijk heel schokkend hoor, wat de jongste zoon zegt. Want binnen de Joodse traditie doe je zoiets niet. Dat is eigenlijk zeggen tegen je vader. Joh, ik wou dat je maar vast dood was. En eigenlijk je vader wens je daarmee dood. Dus dat is een op en top belediging van de jongste zoon. En hoe reageert die vader? Niks, geen verwijt. Helemaal niets. En die zegt, nou, oké, jongen, hier heb je het. En de jongste zoon krijgt het. En hij gaat op pad. En hij gaat daar feest vieren tot en met. Hij leeft al zijn illusies uit. Hij heeft een illusie dat hij vrienden heeft. Nou, hij heeft die goede doel nooit gehoord natuurlijk. Hè? Vriendschappen is een illusie. Hij heeft een illusie dat hij het goed heeft. Zonder zijn vader. Hij feest als beest. Dat blijkt een illusie, want op een gegeven moment is het op. Het is op. En Jezus zal zeggen, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Op een gegeven moment is het op. En waar kom je dan uit? Ja, uiteindelijk weer bij de Vader. Dus zijn illusies knallen uit elkaar, dat is oordeel. De illusies gaan kapot. En dan staat er in dat verhaal van Jezus, van die verloren zoon, staat er, hij kwam tot zichzelf. Dat is het toppunt van oordeel. Tot jezelf komen. Alle illusies gaan weg. Misleiding, foute denkbeelden. Misschien wel foute denkbeelden die je vanuit je opvoeding al mee hebt gekregen. Godsbeelden. Misschien een totaal andere godsdienstige cultuur waarin je bent opgevoed. Allemaal illusies. Die gaan weg. Dat is oordeel. En daar spreekt de Bijbel ook over. Daar gaan we ook naar kijken. En als die illusies zijn weggevallen. Pas dan op dat moment. Eerder niet. Heb je een vrije wil. Op dat moment heb je eigenlijk pas een vrije wil. Want als je vastzit in allerlei illusies. Dan heb je wel het idee. De illusie. Dat je een vrije wil hebt. Paulus die dacht dat hij vanuit zijn vrije wil. Volledig geïnformeerd tegen Jezus koos. En hij komt Jezus tegen onderweg naar Damascus. En de illusie spat uit elkaar. En hij volgt Jezus. En dus dan pas heb je werkelijk een vrije wil. Maar ja, aan de andere kant. Op het moment dat je die werkelijk vrije wil hebt. Ja. Staat die vader al met open armen te wachten. En dan hol je zo zijn armen in. En het mooie vind ik. Ook dan weer geen verwijt. Niet eerst een donderpreek van, jongen, zie je nou wel. En dat zijn van die dodelijke opmerkingen opvoedingen. Ja, ik gebruik ze zelf ook. En soms dan denk ik erover na, denk van, oh ja, pas nou een beetje op. Maar ja, het werkt zo goed. Hè? Ja. Had je ook niet moeten doen, dom van je zeg. Niks daarvan. Hè? Nee, de illusies spatten uit elkaar, je komt tot jezelf, je schaamt je kapot. Hè? Dus dat oordeel, dat gaat door een stuk. Ja, smart, pijn, straf, een hele combinatie van alles, maar uiteindelijk schaam je je kapot. En je rent weer terug naar die vader. En wat moet je dan precies van verwachten? Nou, in je schaamte heb je nog een heel lage verwachting misschien wel, want je denkt van ja, kan ik nu nog aankomen? En die vader die hangt je gelijk een ketting om, een ring om je vinger. Ga gelijk feest vieren. Kennelijk, vond ik ook een eye-opener, hè? Dit heb ik verder niet onderzocht. Er is even een losse vlodder. Hè? Dus hou het ten goede. Maar wij christenen zeggen wel eens, hè? Straks dan gaan wij alvast feest vieren in de hemel. En dan komen er allerlei plagen op aarde. Maar als ik die gelijkenis serieus neem, dan gaat het feest pas beginnen als die jongste zoon binnen is. En nog gekker, die oudste zoon, die heeft er nog wat problemen mee zelfs. Dat die jongste zoon een feestje gaat vieren. Die oudste zoon die dreigt nog buiten te blijven staan. Misschien is dit wat de Heer Jezus bedoelt, met de eerste zullen de laatste zijn. Huh? Die laatste, die gaat nog eerder naar binnen dan die eerste. Want die blijft voor de deuropening morren. Ja, als hij er ook komt, ik heb het iemand wel eens letterlijk horen zeggen. Als hij er ook komt, dan hoeft het voor mij niet meer. Nou, dat is de oudste zoon die buiten blijft morren, terwijl de jongste zoon al binnen een feestje aan het vieren is. Ja, de oudste, de laatste zullen de eerste zijn. Huh? Nou, met andere woorden, kijk, die jongste zoon die gaat op pad. Maar de vader, ja, onze hemelse vader, die zorgt ervoor. Want hij heeft een plan, hij heeft de kosten berekend. In dat plan heeft onze vrijheid een rol, heeft onze keuzes een rol. Maar hij zorgt wel dat het niet zodanig uit de hand kan lopen dat het niet meer goed komt. Dus we kunnen onszelf niet zo beschadigen dat het onherstelbaar is. Maar het heeft wel, even kijken, ik ga een stukje terug. Tot het laatst toe, laatste Bijbelboek, laatste hoofdstuk, nou wil je het nog gekker hebben. Tot het laatst toe blijft die wil van ons cruciaal daarin. Hè? En de geest en de bruid zeggen kom, laat wie luistert zeggen kom, laat wie dorst heeft komen en laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. Dus in dat hele proces neemt God onze keuzes zeer serieus. Hè? Maar wat is dan oordeel? Nou, wacht, eerst nog wat anders. Dus je moet even vasthouden. Die wil, dat blijft cruciaal. Als nu het inderdaad waar zou zijn, dat je nu kiest vanuit je illusies, en dat noemen wij dan vrije wil, en dat is onherstelbaar. God komt daar niet meer op terug. Je komt voor altijd in een soort hel terecht. En hoe zit het dan met de nabestaanden? Even een zijpad. He, proberen ook eens te kijken van, ja, als het nou jouw zoon is, of je echtgenoot, en die kiest willens en wetens tegen, en die zegt, nou, als ik naar de hel ga, mijn best, ik geloof er toch niet in, of ik moet niks meer met die God, en doe maar dan. Hoe zit het dan met de nabestaanden? Kun jij dan, want jij blijft van die persoon houden, misschien wel meer dan ooit, kun jij dan straks gelukkig zijn in de hemel? Terwijl jij weet dat op dat moment jouw geliefde gepijnigd wordt. En dan vanuit een traditionele visie voor altijd, zonder enig doel, lijden. Nou, wordt er dan wel eens gezegd, misschien dat God wel, heb je het wel eens gehoord, een deel van het geheugen wist. Geheugen, een soort harde schijf. En dat hij een deel van het geheugen van de verloste gaat wissen. En alles wat er in je geheugen staat van mensen die niet gelovig waren. Het wordt allemaal gewist. En dan ben je volmaakt gelukkig. Want je mist niemand. En je gaat heerlijk feest vieren met elkaar. Zo ga je de eindeloosheid doorbrengen. Maar ja, moet je even de consequentie van dat denken, eventjes wat verder doordenken, moet je eens voorstellen. Op deze wijze wordt Gods overwinning een kunstgreep. Met andere woorden, met list en bedrog, door gewoon alles wat niet gelukt is te wissen, weet hij net te doen alsof hij gewonnen heeft. Niks geen overwinning en rechtmaking, maar hij verhult eigenlijk voor de mensen die verlost zijn, hoe de kwalijke zaken werkelijk in elkaar zitten. We worden eigenlijk een soort liefdevolle geestelijke zombies. We weten, want ons geheugen is voor een groot deel gewist, voor een behoorlijk deel, want ja, zoveel gelovigen zijn er nu ook weer niet. Je moet net toevallig in een christelijk gezin zijn opgegroeid, dan heb je nog heel wat. Maar als dat niet het geval is, dan is toch wel een groot deel van je geheugen inmiddels gewist. Met andere woorden, God weet zijn nederlagen aardig te verdoezelen. Dat is heel wat anders dan wat Jezus zegt in Johannes 8, vers 32. Johannes 8, vers 32. Waar de Heer Jezus. Er staat boven zelfs Jezus' verdediging in dit gedeelte. Hij is in discussie met Joodse volksgenoten. En dan staat er: toen hij dit sprak, Johannes 8, vers 30, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden: als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van mij en gij zult de waarheid verstaan. En dan komt hij: en de waarheid zal u vrijmaken. Met andere woorden, de waarheid zal je vrijmaken. Dat is moeilijk te combineren met een visie die zegt: God gaat die waarheid juist voor altijd verbergen, want dat is de enige manier waarop we gelukkig kunnen worden. Doordat de waarheid verborgen wordt. Dat is een aparte theologische visie. Toch komt die veel voor, deze visie. Want ja, hoe kun je alles leven met de werkelijkheid van het voor altijd verloren zijn van je geliefde? Jij wil ze toch vasthouden en dan zegt de God die liefde is: nee joh, ik ben ze aan het martelen voor altijd. Wil je nog een glaasje?